iets zoekt in deze hoek, relatief hoog dividendrendement, of zelfs hoog, want het is 5,5 plus inmiddels, met nog groei erbij en een ultra solide balans, ja, dan is dit het aandeel dat je wil hebben.
Ja, beste belegger, het is donderdag 11 juni. De dividendportefeuille was er vorige week net op tijd bij. Precies voor de grote verkoopgolf werd de positie afgebouwd in 3 uitblinkers uit de hoek van AI en halfgeleider aandelen. Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are 3 ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Marnix Kwee en naast mij zitten Seven Hendricks en Menno van Hoven. Straks gaan we het hebben over de mutaties in de dividendportefeuille. Maar eerst de terugblik op de afgelopen week. Ja, die zal daar ook wel ongeveer mee samenhangen, deels denk ik. Menno, mag ik jou als eerste het woord geven?
Zeker, ja. Nee, dus op cijfergebied, nou, om daar gelijk maar mee af te trappen. Gisteren na Beurscom Oracle met cijfers. Natuurlijk gewoon mooie groeicijfers, maar vooral ook weer nog meer investeren en in dit geval nog meer schulden die ze op zich nemen. En ja, als je dat dan koppelt aan toch wel de onzekerheden of de situatie bij OpenAI ook, die in heel veel van die investeringen moet gaan doen via Oracle. Yeah, OpenAI wordt een beetje afgetroefd op dit moment door
Anthropic.
Anthropic, inderdaad. Beide overwegen ook een beursgang. Ja, en je ziet toch dat die waardering, of althans die voorheen recordwaardering voor OpenAI, ja, toch niet er helemaal uit gaat komen op dit moment. En ze maken uiteraard nog steeds verlies. En vanmorgen las ik ook in de Wall Street Journal dat OpenAI overweegt om prijzen voor zakelijke klanten te gaan verlagen. Nou, dat zijn allemaal geen positieve berichten. En ja, aan de andere kant ook wat natuurlijk Google die geld op gaat halen om verdere expansie in het hele AI-infrastructuur te financieren. Terwijl eerst hadden ze natuurlijk enorme oorlogskassen, grote vrije kassen, maar blijkbaar is dat niet afdoende. En ja, moeten ze nu ook gewoon geld op gaan halen om dat verder te financieren. En dat, ja, brengt toch wel wat twijfel, zeker in combinatie met die hard opgelopen koersen van veel van die aandelen. En Oracle, wat trouwens een negatieve vrije kaststroom rapporteerde over het laatste kwartaal. Nou ja, dan weten wij allemaal, dat is niet goed natuurlijk. En die staan dus ook voorbeurs fors omlaag. En wat je de afgelopen weken natuurlijk al zag, ja, toch wel heel erg veel druk op veel van die hele grote uitblinkers. Zijn uitzonderingen, komen we zo nog op als we het over de dividendportefeuille gaan hebben. Maar ja, het was wel een momentje om eventjes wat winst te nemen op zeker een aantal van die namen die heel hard zijn opgelopen. En het, ja, aardige is wel, je ziet nu echt een soort sectorrotatie van de defensievere, meer hoogdividend aandelen ook, die echt achter zijn gebleven, misschien al jaren, dat die toch wel flink herstelden. Gisteren een all-time high voor Coca-Cola, dat soort namen.
Ja, ja. Zelfs Kimberly Clark was hoger gisteren.
Precies, precies. En heel, ja, en het zijn natuurlijk wel aan. Coca-Cola heeft op zich redelijk gedaan. Is niet een echte knaller die gewoon heel geleidelijk aan hoger gaat. Maar ja, je ziet toch dat beleggers nu voor andere aandelen kiezen. En terecht. Als je kijkt wat er allemaal gebeurd is met die AI halfgeleide gerelateerde aandelen. Maar goed, die wegen natuurlijk wel heel zwaar in al die belangrijke indices. En wat je dus ziet is wel gewoon beursbreed gaat omlaag. Maar dat komt juist door die zwaargewichten die gewoon heel erg, volgens mij de SOX 15% eraf in anderhalve week tijd of zo. Ja, dat zijn serieuze percentages. Maar die aandelen zijn zo groot, wegen zo zwaar. Trekt gewoon heel die index naar beneden. Terwijl misschien wel meer aandelen stijgen dan dalen. Maar goed, dat zijn gewoon achterblijvers die nu opgepakt worden. Dus dat is wel een interessante ontwikkeling, denk ik. Ja, wat mij gisteren, ik heb best wel wat dingen hoor, dus ik raad al lekker door. Heel veel hele interessante, vind ik dan, dingetjes die ik tegenkwam. Gisteren, goede cijfers van Casey's General Stores. Nou, dat is een aandeel waar we het al meerdere malen over hebben gehad in de podcast. Ik heb het even opgezocht, getipt in 2017. En nog een keer in 2019 stonden ze $113 en $161. Gisteren door de $900 grens. En dit is dus een aandeel wat, ja, niet heel lang geleden opgenomen is, ook in de S&P 500 index. Wat doen ze? Ze hebben eigenlijk benzinestations met bijbehorende, zoals je dat zo mooi zegt, gemakswinkels op afgelegen locaties. Dus ja, echt buiten de grote steden. Echt rural, landelijke locaties. En waar ze heel goed in zijn, is dat ze warm eten verkopen. Dus laat maar, je moet gewoon eigenlijk zo zien als een benzinestation, waar je ook gewoon een pizza of een warme hap kunt halen. Ja, en vaak in gebieden waar je gewoon geen afhaal bezorgingsmogelijkheden hebt. En dat draait als een tierenlier. Hele goede cijfers gisteren. Winst in het vierde kwartaal 66% omhoog. En wat ik ook interessant vond, is dat ze ook gewoon hogere marges op die benzineverkopen realiseren. En een marge van 47 cent per gallon. Ja, ik dacht altijd dat die marges flinterdun waren. Maar ja, omgerekend. Hè, een gallon is iets van 3,7 liter. Corrigeer me als ik ernaast zit. Dus dat is toch een marge van 10-12%. En ja, daar weten ze gewoon in te groeien. En nog veel belangrijker natuurlijk, gewoon de verkopen in die winkels van onder meer die warme maaltijden. En ja, die realiseren gewoon een same store sales. Dus vergelijkbare omzet over winkels of benzinestations die al minstens een jaar open zijn voor 5,5%.
Heeft dat dan met de olieprijzen te maken of meer met hun...
Ja, nou, sowieso zit het deels in kostenbesparing. Hè. Ze hebben gewoon een heel eigen netwerk van bevoorrading. En mensen zijn ook gewoon meer gaan tanken. Dus dat sowieso. Volumes zijn ook hoger. Mm. Ja, en ze bedoel...
Dat is wel interessant trouwens, Menno. Dat mensen bij die hogere prijzen... Kennelijk toch ook meer, dan zou je denken... Of winnen zij misschien marktaandeel van anderen?
Ja, dat is het denk vooral, ja. En juist, kijk, als je alleen om te tanken naar een benzinestation gaat, prima. Maar als je daar ook... eten gaat kopen, een pizza van een paar tientjes, ja, dan boeit jou die, al zouden ze duurder zijn en ze zijn gewoon goed geprijsd. Dus ja, dan profiteren ze daar toch van mee. En het aardige is nog zo'n aandeel, en dat was een van mijn redactietips dit jaar, Murphy USA, en die knalde, hè, want Casey's ging gisteren 20% omhoog. Die knalde ook 10% omhoog. Alleen heb ik die helaas aan het einde van het eerste kwartaal verwijderd uit mijn redactietips. Weliswaar met iets van 30% winst. Dat vond ik heel mooi. Maar die zijn inmiddels ook verder doorgestegen.
Nou, ja, is ook retail? Of,
precies, doen eigenlijk hetzelfde. Alleen niet echt gefocust op die warme hap. En zij zitten weer heel erg bij de alle Walmart-vestigingen.
Ja, ja.
Dus eigenlijk alle tankstations in de buurt van Walmart. Dat is een Murphy USA, zo moet je het zien. Ja, en die profiteren naast die benzineverkoop vooral ook gewoon van die gemaksproducten, snacks. We kennen het allemaal wel, wat mensen gewoon meepakken als ze in een benzinestation staan. En dat zijn aandelen die het gewoon heel goed doen. En het zijn ook hele mooie dividendgroeiers. Dat Casey's verhoogt nu al 27 jaar op rij het dividend. En gisteren weer een mooie dividendverhoging van 14% erbij. Ja, en dit zijn wel van die aandelen... Dan als je er nu terugkijkt en dan is het eigenlijk zonde dat je hem nooit in de dividend
had gekund, hè?
Ja. Dan, maar goed, we hebben hem meerdere malen getipt. Dat is ook leuk. Maar om aan te geven, er zijn gewoon heel veel mooie aandelen die gewoon all-time highs bereiken. Ja, waarvan al kijk je puur naar de business, fossiele brandstofverkoop en eigenlijk gewoon vette hap. Ja, dat is toch gewoon een booming business waar je heel veel geld mee kunt. Verdienen. Dit bedrijf is gewoon 33 miljard waard nu op de beurs. Een andere, ook hele leuke, die ik gisteren ook tegenkwam, Cheesecake Factory. Het verleden ook wel meerdere malen getipt. Ik ben daar zelf bij mijn bezoekjes in de USA ook... dat is wel vast de prik om daar langs te gaan. Want het is eigenlijk gewoon een restaurantketen. Met gewoon heel, heel mooie uitgebreide kaart. Glutenvrij hebben ze ook goede opties. Dat is voor mij interessant. Maar wat het leuke aan dit bedrijf is... en dat zit ook natuurlijk in de naam... Cheesecake Factory. Ze hebben ook eigen bakkerijen. En daar maken ze echt de meest lekkere en uiteenlopende cheesecakes. En die kun je dan als toetje in het restaurant bestellen. Dus daar hebben ze ook een hele kaart van. Ze hebben een eigen counter ook voorin... het restaurant waar je gewoon alleen als je taart wil halen. Ja. Dus die cheesecakes. En die zijn echt bizar lekker.
Ik zie wel, Menno, dat de producten van Eli Lilly heel goed op aansluiten, denk ik.
Ja, nee, precies. En dat is inderdaad ook de leuke link. Want er is een enorme tweedeling gaande in die restaurantsector. Je hebt aan de ene kant natuurlijk die casual dining ketens... waar de Cheesecake Factory onder valt. En daarnaast heb je echt gewoon een meer fast food... ketens, dus gewoon de McDonald's-achtige. En daar heb je heel veel, heb je echt tientallen verschillende, nog veel meer dan hier, varianten op in de Verenigde Staten. Maar die doen het juist heel slecht. Bijvoorbeeld Shake Shack, min 60% afgelopen jaar. Chipotle, min 41%. Wingstop, het zijn allemaal hele, of althans die laatste, is een heel mooi dividendaandeel ook. Min 62% over het laatste jaar. En die hebben inderdaad ook heel erg last ook van die afslanken medicatie. En mensen letten steeds meer ook op wat ze eten. Eten de kleinere porties. En ja, die aandelen liggen enorm op druk. Maar die casual dining ketens, niet allemaal, maar bijvoorbeeld wel zo'n cheesecake. Ja, die letten met hun menu aanbod ook heel erg op calorieën.
Ja, die spelen in op de trends.
Precies, en, dat. Ja. Dus ze bieden kleinere porties aan. Ze zetten steeds meer gerechten met weinig calorieën. En het mooie in de US is ook dat ja, bijna alle menukaarten zie je gewoon bij alles wat je gaat bestellen gelijk het aantal calorieën. Ja goed, als jij daar gewoon op inspeelt met een paar gezondere varianten, dan kun je ook die klant van Eli Lilly bedienen. En dat was wel een leuk statistiekje wat ik tegenkwam. Was één fastfoodketen. Naam is me even ontschoten, maar die heeft onderzoek gedaan bij zijn klanten. Hoeveel er dan, zoals ze dat noemden, GLP-1 gebruiken waren. En dat was 17%. Dat geeft ook wel aan. Dat heeft echt wel impact ook op die omzet van die ketens. Natuurlijk, het is een doorgaande trend van gezonder. Dat zie je ook bij alle alcoholische dranken. Dat soort aandelen doen het ook gewoon slecht. Maar goed, er zijn dus gewoon uitzonderingen die het wel goed doen. En zo'n Cheesecake Factory staat gewoon op een all-time high. En dat is gewoon een aandeel wat ook helemaal stuk ging tijdens de coronapandemie. Juist die casual dining ketens, ja, die werden gewoon vaak gesloten. Omdat je personeel, mensen bedienen aan tafel is toch anders dan zo'n drive-thru. Waar je gewoon met een mondkapje nog gewoon je vette hap kon binnenhalen. Maar juist die aandelen doen nu slecht. Ook een McDonald's is gewoon lager over het afgelopen jaar. En dat is dan een van de betere echte fastfood aandelen. Nog eentje. Die vind ik persoonlijk ook heel erg leuk. We hebben nu natuurlijk de NBA finale die bezig is.
Ja.
Vannacht een bizarre wedstrijd. Ik heb hem niet gezien. Want helaas wordt het altijd zo 2:30 s'nachts uitgezonden. En er was dus schijnbaar de grootste comeback in de historie. Of althans 29 punten achterstand, de Knicks. Die hebben ze omgedraaid in 1 punt.
Met één punt verschil.
En die staan nu 3-1 voor. Nou, heel New York staat op zijn kop. Central Park helemaal vol. Ja, is een beetje WK-taferelen die wij hier hebben. Als Nederland in de finale zou staan. Ja. Dat gebeurt nu in New York. En het leuke is, je hebt ook twee aandelen die daar direct aan gekoppeld zijn eigenlijk. De ene heet Madison Square Garden Entertainment. En de andere heet Madison Square Garden Sports Corporation. En om die laatste vallen ook de New York Knicks en de New York Rangers. Die dus allebei in Madison Square Garden spelen. Ja, en die aandelen staan gewoon op een all-time high. Is ook logisch als je bedenkt dat de laatste keer dat de New York Knicks NBA kampioen werden was in 1973. Nou, ik was het toen nog niet. Ik weet of jij het toen...
Ik ook niet. Misschien Stefan heel jong.
Ja, ja.
Net.
Ja, ja precies. Dus, ja. Kun je nou, dus ja, het is heel bizar. En ja, als je ook leest wat voor ticketprijzen mensen daarvoor betalen. Volgens mij onder de $10.000 kom je niet binnen. Voor echt een hele slechte plek. Dat je tegen een betonnen... Ik heb het in oktober ook meegemaakt. Dat waren de goedkoopste tickets. Maar ik had ze voor $50-$60. En nu betalen ze gewoon $10.000 voor een kaartje. Dus, maar goed, ja, als jij fan bent, en het is zo lang geleden. Ik snap het ook wel. Maar je moet wel kunnen veroorloven. En er blijkt toch wel dat ook wel heel veel mensen met heel veel geld in New York nog altijd rondlopen. Ja. Dat andere aandeel is trouwens, wat ik al noemde, Madison Square Garden Entertainment. En daar valt dan de sporthal, Madison Square Garden, onder. En zijn ook onder meer eigenaar van Radio City Music Halls. Het grootste overdekte theater ter wereld in Rockefeller Center. Dat is echt hele iconische oude gebouwen. En ze bezitten daarnaast nog meer theaters. En ook die staat op een all-time high. En ze betalen ook allebei geen dividend. En een uitstapje dan verder. Uiteraard volg ik dat ook. Of althans de grootste aandeelhouder, of een van de grootste aandeelhouders in dat Madison Square Garden Sports Corp, dus die de New York Knicks bezitten, is de Bill en Melinda Gates Foundation. Mm-hmm. Nou, daar zitten die volgens mij wel in meer bekende aandelen, genoeg te besteden. En met een belang van ruim 3%. En ja, wat ik dan interessant vind, die andere bekende naam van Microsoft, Stephen Ballmer, die inmiddels met pensioen is, die is dan weer volledig eigenaar van de LA Clippers. Heeft hij in 2014 gekocht, betaalde hij 2 miljard voor. En die Clippers, ja, die zijn nu naar schatting bijna 7 miljard waard. Dus dat is goede investeringen in de sportwereld bestaan ook. Hè? Dus dat blijkt hier wel weer uit. En die Stephen Ballmer, die heeft natuurlijk geld als water. En die heeft ook 2 jaar geleden, of vorig jaar is het volgens mij opgeleverd, heeft hij een volledig nieuw sportstadion in Los Angeles laten bouwen, de Intuit Dome, voor 2 miljard. En die heeft hij volledig zelf gefinancierd. En tot die tijd zaten de Clippers en de Lakers allebei in het voormalige Staples Center. En nu hebben de Clippers dus een eigen stadion. Ja, ik ben er nog nooit geweest, maar dat schijnt echt qua technologie dat schijnt echt bizar te zijn. Moet je maar eens opzoeken op YouTube. Dat is echt de next level sportbeleving. Gewoon in een... heel interessant. Basketbal. Kun je een hoop geld mee verdienen. Maar je moet er ook een hoop geld voor hebben om daarin te kunnen investeren. Oracle cijfers hadden we al benoemd. En kom ik er vanmorgen nog eentje tegen. Dat is mijn laatste puntje. En dat was een rapport van Berenberg, vond ik wel interessant. Die was toch wel vrij negatief over de luxe goederensector. Ja, heel veel van die aandelen zijn echt heel fors afgekomen de laatste tijd. Niet alleen LVMH, maar ook Hermès, wat natuurlijk in de dividendportefeuille zit. En Berenberg zegt eigenlijk dat de traditioneel hoge waarderingen in de luxe sector onder druk komen te liggen door structurele druk bij belangrijkste klanten uit China, wat gewoon de grootste, belangrijkste afzet- en groeimarkt is vooral die luxe bedrijven. En ook jeugdige kopers van alle tasjes en zo. Ja, daar zien ze gewoon een trendverandering. En ze blijven dus ook bearish op die luxe sector. Ze verwachten dat er nog meer neerwaartse omzetbijstellingen gaan komen van de bekende namen. En eigenlijk alleen voor MS hebben ze een koopadvies. En daar worden wij natuurlijk vrolijk van. En we snappen het ook. Als de te verwachten reden. Gewoon de superieure groei. Hermès is de enige luxe bedrijf van de grote jongens. Die gewoon continu mooie omzetgroei blijft rapporteren. Vooral ook omdat ze een enorme pricing power hebben. En Berenberg is dus gewoon negatief over die sector. Ze verwachten voor de middellange termijn nu een groei van 3-4% tegen eerder 6-7. Nou, dat is toch echt heel forse downgrade. En denken dat margedruk gaat geven. En die zijn dus bearish over alle aandelen met uitzondering van Hermès. Wat trouwens ook echt gewoon enorm is afgekomen. En dus in de dividendportefeuille zit. Dus ik zou zeggen, pas nog eventjes op voordat je vol in LVMA en Kering en dat soort jongens.
Ja, ik heb die Kering wel eens voor de hoog dividendportefeuille. Als zo'n dividendrendement, dat kroop dan over de 3% heen. Dus dan komt het op mij, op ons scherm terecht.
Ja, dat dividend is volgens mij 2 jaar op
ik ben er ook nooit dat ik het aan jou wilde voorstellen, Menno, dat we dat in hoog dividendportefeuille gingen doen.
Nou ja, en op papier zijn het hele mooie aandelen. Maar die waren gewoon altijd premium priced. En nu is er heel veel af. Maar als ook die winst gewoon onder druk komt. Ja, waar ligt de bodem? Hè? Zeker als je dividend gewoon verlaagt. Ja. En dat is in ieder geval niet iets wat Hermès gaat doen de komende jaren. Dus die houden lekker in portefeuille.
Oké, van Oracle via tanken en eten in Amerika en de NBA naar de luxe tasjes. Stefan, wat heb jij daar nog aan toe te voegen aan deze?
Nou, misschien nog een paar macro dingen. En denk ik alvast een beetje een inleiding op waar we het straks over gaan hebben. Een beetje wat er gebeurt in die techhoek en hoe je daarmee mee om kan gaan. Want het was natuurlijk afgelopen vrijdag dat die beurzen hard onderuit gingen. En dus Menno noemde al de SOX, dus die Semiconductor Index. Maar Nasdaq ging ook gewoon -4. En dat zijn echt wel ongebruikelijke koersbewegingen. Iedereen kijkt natuurlijk naar wat is daar dan de aanleiding voor. En in eerste instantie kwam natuurlijk dat banencijfer in de Verenigde Staten. Waarop 88, 89.000 nieuwe banen was gerekend. Dat worden er dan 172.000. Dan worden ook nog eens een keertje de cijfers van de maanden daarvoor met de 2 maanden daarvoor met 93.000 opwaarts bijgesteld. Korte rente dan omhoog. Lichte paniek. Maar als je dan een heel klein beetje verder gaat kijken, en dat is dan wat mij betreft een beetje de aanloop naar waar we het zo direct over gaan hebben. Want de inflatiecijfers van gisteren woensdag, die deden niet zo heel veel, hoewel ze wel hoog waren. De gewone inflatie 4,2 en de kerninflatie 2,9. Dus het inflatieprobleem is er nog steeds. Maar als je dan even gaat kijken naar die tech-aandelen, dat vond ik dan op zich wel interessant. We komen straks nog op de KLA's en de Lam Researchers, denk ik. Maar kijk bijvoorbeeld ook even vanaf eind maart. Een AMD bijvoorbeeld, plus 175% de koers. Dan hebben we het niet echt over een onbenullig semiconductor bedrijfje. Ja, dat die dan een procent of 13, 14 in een paar dagen tijd verliezen, dat is misschien niet zo gek als het sentiment een beetje omslaat. Maar de verrassing zat inderdaad, denk ik, in die chipmachine producent of alles wat daarmee samenhangt, want die bleven allemaal redelijk goed liggen. Dus,
Vrijdag gewoon een tik ook, gewoon 10% plus, maar, heel snel weer stil.
Precies, en als je het over die aantal dagen bekijkt, dus gewoon vanaf vrijdag tot en met gisteren, dus woensdagavond hebben we het dan over, dan viel dat echt reuze mee. Ik ben zelf ook aandeelhouder in Applied Materials. Nou, dat
is onder mij gisteren.
Ja, dus daar is eigenlijk niet zo heel veel aan de hand, waarbij die met de zandgeleide produceren. Ja, dat is en daar moeten we denk ik zo direct nog maar eens even over hebben als we het over de dividendportefeuille gaan hebben. Want dat is wel een echt verschil. Want er wordt er gezegd, ja, het zijn de halfgeleiders, maar het zijn eigenlijk de halfgeleider producenten, schuine streep ontwerpers, hè, waar die ook hard zijn opgelopen, waar dan de klappen komen. In die chipmachinefabrikanten zijn de klappen veel minder. Er waren de stijgingen ook minder. Nou ja, als ik zeg minder, vanaf eind maart KLA ook plus 55% geloof ik. Dus het is niet dat die helemaal niks hebben gedaan. Hè? Maar de koersstijgingen van die andere aandelen waren nog veel extremer. Dus het is denk ik ook altijd een kwestie van, ja, je zoekt misschien een stok om mee te slaan. En dat weet ik van, dat kunnen de banencijfers zijn of inflatiecijfers. Maar feit is ook gewoon dat als aandelen in korte tijd zo hard oplopen en de waardering loopt zo hard op, want de winstverwachtingen zijn niet met 175% gestegen natuurlijk van AMD in die korte tijd. Ja, dan gebeuren dit soort dingen. Dat is denk ik niet zo heel erg verwonderlijk. Dus,
en vooral die echte pure chipmakers, die hebben denk ik ook toch net iets meer concurrentie dan die chip machine apparatuur fabrikanten. Zeker de marktleiders.
Dat komt er ook nog eens een keertje bij. Dus ik denk dat misschien Marnix dat een mooi bruggetje is naar.
Dat lijkt me een heel erg mooi bruggetje.
Voor kennis.
Want jullie wilden het graag hebben over de dividendportefeuille. Waar dus het nodige in afgebouwd is in aandelen die het heel goed deden, maar van de weging ook erg hoog is geworden, zwaar is geworden. En er komen natuurlijk weer nieuwe posities bij. Nou ja, Menno, waar zullen we beginnen?
Ja, nou ja, toch nog eventjes terugblikken over inderdaad die halfgeleider en AI-gerelateerde aandelen, want die zijn echt wel bepalend geweest voor het rendement van de dividendportefeuille in de laatste 2, misschien wel 3 jaar, vooral dit jaar. Ja, dividendportefeuille staat nog steeds tegen de 20% winst, wat gewoon eigenlijk fantastisch is. En op een gegeven moment, waar die waardering of die wegingen van die 4, 5 topholdings in die hoek, die waren zo groot. KLA zat op 7,3. Zelfs Dell, wat we ooit met een startpositie, ooit minder dan 2 jaar geleden met een startpositie van 1,8% kochten. Ja, die zat op een gegeven moment op 5,5%, 6% weging. En dan moet je toch wel even gaan kijken van er zit nu zoveel in die halfgeleide AI-hoek. We hebben zulke mooie winsten op zo'n korte termijn eigenlijk weten te realiseren. Dus hebben we besloten om daar een flink stuk winst op te pakken. In totaal hebben we afgelopen donderdag voor bijna $60.000, zegt er met nadruk bij dollar, omdat natuurlijk allemaal Amerikaanse posities zijn verkocht. Dus ongeveer 7,5% van de totale portefeuillewaarde. En een deel daarvan hebben we gelijk ook weer geïnvesteerd in andere sectoren, andere aandelen. Maar dan heb je het gewoon over gerealiseerde winsten van 308% op Dell, wat er nog geen 2 jaar in zat, tot 1150% op Broadcom. En dat is voor Broadcom al de derde keer dat we een stuk winst hebben genomen. Dus eigenlijk is Broadcom heeft nu een weging, een beetje een normalere weging van 3,5%. Aandeel is wel heel ver weggezakt. Laatste dagen, misschien wel iets te ver als ik zelf heel eerlijk ben. Als je kijkt naar die nog altijd hele mooie vooruitzichten. Maar met alleen Broadcom hebben we over de afgelopen jaren, eigenlijk de laatste 2 jaar, ruim $50.000 winst geïncasseerd. En als je dat dan afzet op je totale portefeuillewaarde, je bedenkt dat je nog steeds een positie hebt van 3,5%. En dat je van die winst onder meer een Amphenol hebt gekocht, wat sindsdien verdubbeld is. Ja, dan is de impact van één zo'n aandeel op je rendement zo gigantisch. En ik bedoel, je kunt ook wel zeggen, je hebt op een veel lager niveau voor het eerst winst genomen. Ja, als je dat dan nog beter kunt investeren, dan is het per saldo alleen maar win-win.
En kan je uitleggen op welke momenten jij ervoor kiest om winst te nemen? Is dat bij een concrete weging of is het meer een gevoelskwestie?
Ja, nou, deels wel. We hebben natuurlijk vaste, en dat is vooral ook omdat het dividendgroeifonds inmiddels bestaat. En daarvoor, correct me if I'm wrong, Stefan, hebben we een maximale positie van 10% in één individueel aandeel.
Ja.
Dus ja, en Broadcom ging daar wel al een paar keer naartoe. Ja. En ja, rond de 8% hebben we voor het eerst een stukje afgeroomd. Hebben we teruggebracht naar 6. Nou ja, loopt het aandeel weer op. Dus telkens als het tegen die grens aankomt, ja, dan hebben we, en vaak rond all-time highs, hebben we een stukje winst gepakt. Toevallig, vorige week kwamen ze net met cijfers en die werden slecht ontvangen. Dus in die zin, qua timing misschien niet heel gelukkig. Maar als je bedenkt dat we er dan uit zijn gegaan op 409 voor een derde. En ja, ze staan nu iets van 370, dan is het achteraf gezien eigenlijk helemaal niet zo'n verkeerde beslissing geweest. En ja, wat ik al zei, we hebben nu 3 keer winst gepakt op Broadcom. Het is nog steeds een grote positie met iets van 3,5%. Ja, en het zou mij niet verbazen als die weging gewoon weer richting 5 of hoger gaat de komende jaren. En ondertussen heb je wel gewoon uit die winstnemingen gewoon heel veel andere posities en bijgekochte aandelen in portefeuille die ook gewoon gaan garanderen.
Ja, want wat is er bijgekomen? Amphenol noemde je?
Dat was vorig jaar dan. En laat me zeggen, uit deze nieuwe ronde winstnemingen hebben we 1 bijkooptransactie gedaan. Dat is Munich Re, München en Ruk. Moet ik kijken van de Steffen.
Ja, liever München en Ruk, eerlijk gezegd. Ja, het zijn Duitse bedrijven.
Ja, en dat is dus een aandeel wat we begin dit jaar voor het eerst hebben gekocht voor de dividendportefeuille. Of althans, zeg ik dat wel goed? Begin dit jaar of was het begin vorig jaar? Whatever.
Nee, net zoals dit jaar.
Precies, dit jaar. Hè? Dus dat is eigenlijk, hebben we het al vaker over gehad. En Stefan is natuurlijk de expert op Münchener Rück, Versicherungsaktiengesellschaft.
Zolang hoeft het ook niet, maar Münchener Rück will do.
Maar dat is gewoon een bizar aandeel natuurlijk. Bovengemiddeld hoog dividendrendement. Dividend 50 jaar, langer dan 50 jaar nooit verlaagd. Doen elk jaar buybacks. Dividend gaat dit jaar 20% omhoog. De afgelopen jaren zelfs rond de 30. Dus ongekend. Alleen dit jaar staan ze toch onder druk. En,
kijk, dit jaar staan meer herverzekeraars onder druk. Volgens mij hebben we het in de podcast ook wel eens over gehad.
Ja.
Een van de dingen is dat
sowieso verzekeraars breed, denk ik.
Verzekeraars breed wel. En doet het wel echt dit jaar niet super, maar wel beter. Als je kijkt naar in de verzekeringssector zijn het die herverzekeraars. Ja, dat heeft in principe een vrij simpele reden, als er weinig grote schade is van natuurrampen. En afgelopen jaar waren er weinig. En dan gaat het met name eigenlijk om dat orkaanseizoen in het najaar in de VS. Want dat zijn doorgaans de grootste schadeposten. We hebben natuurlijk wel die branden in LA gehad. Maar dat is alweer nog langer geleden. Dan komt er veel kapitaal naar de markt. Hè, dat eigenlijk zich aanbiedt aan partijen om gebruik van te maken. Om verzekeringen af te sluiten. Ja, als er meer kapitaal komt, dan gaat de prijs natuurlijk, de premie gaat natuurlijk omlaag. Dan moet je gaan kiezen als bedrijf welke contracten je wel en niet aangaat. Ja, dan geef je op een briefje dat al over een paar jaar, als er dus wel weer serieuze ongelukken gebeuren, dat er een x-aantal partijen is die gewoon polis heeft afgesloten tegen hele slechte voorwaarden. En dan zullen er ook weer herverzekeraars in de problemen komen met reservevorming. En de mooie is van deze, München en Rück kan altijd een keertje door een slechte fase gaan. Maar van alle herverzekeraars is dit de partij die echt altijd verreweg, echt met enorme voorsprong, de meest solide balans heeft, beste risico-inschatting en altijd de hardste klappen kan opvangen. Dus qua dividend.
Ik denk ook de enige die, wat jij de vorige keer ook zei, een dividendprognose geeft voor de komende jaren qua groei.
Ja, precies. En dat is dan nog heel bescheiden. Ze zijn vaak een beetje bescheiden. Meestal doen ze het gewoon beter dan hun eigen doelstellingen. Dus als je dan toch een iets zoekt in deze hoek, relatief hoog dividendrendement, of zelfs hoog, want het is 5,5 plus inmiddels. Ja. Met nog groei erbij en een ultra solide balans, ja, dan is dit het aandeel dat je wil hebben.
En de weging Bos, relatief klein, zit nu iets hoger. Zit er nu ergens tegen de 3%, waarmee het wel een van de grotere Europese posities is. En dit zijn aandelen die wil je gewoon graag erin hebben. En als die koers dan onder druk ligt, dan is het gewoon prima om dat uit cash, uit die halfgeleider AI-aandelen te herinvesteren. Veel hoger dividendrendement, zelfs nog betere dividendgroei de laatste jaren. Dus dat is een no-brainer. We hebben ook twee andere aandelen gekocht. En dat waren ook twee van de laatste, mijn laatste twee tips van de week. Ik weet niet of ik die namen hier moet noemen.
Doe anders eentje.
Eén daarvan is Crane Company. Is een beetje een soort van combinatie tussen. Het is niet helemaal een Aalberts, maar ze doen wel ongeveer iets in die hoek. Maar ze zijn vooral heel groot op het gebied van. Het is een beetje meer een Parker Hennepin pier. Ook met luchtvaart. Producten.
Heel breed gespreid.
Dus breed gespreid, industrieel. Absoluut. En gewoon hele mooie groeicijfers. Een dividend wat jaarlijks met dubbele cijfers omhoog gaat. En vooral een dividend wat waarvan wij denken dat de komende jaren nog veel verder kan groeien. En gewoon een pareltje die we er graag bij wilden hebben. En we hebben dus twee nieuwe aandelen gekocht. Mm. Afgelopen donderdag. Eentje bijgekocht. Er kwam zoveel cash vrij uit die halfgeleide AI-aandelen, waar we dus een derde van de totale positie in hebben verkocht van dat viertal. Lam Research, KLA, Broadcom en Dell Technologies. Echt allemaal enorme knallers geweest de laatste jaren. Dus na twee nieuwe posities en één bijkoopactie hebben we nog steeds ruim 2,5% cash liggen. En die willen we eigenlijk op korte termijn gaan gebruiken. En het idee is om dat te investeren in aandelen met Amerikaanse aandelen met een relatief kleine weging. En het bizarre is dat juist omdat een paar aandelen het zo enorm goed heeft gedaan, waarvan die wegingen gewoon enorm zijn opgelopen, de consequentie daarvan is dat ook andere aandelen die eigenlijk helemaal niet slecht doen, maar als jij gewoon een vlakke koers hebt en een ander aandeel explodeert in koers, dan wordt jouw weging in de portefeuille wordt gewoon minder.
Ja.
Dus er zitten er nu best wel veel gewoon prima aandelen op een weging van 0,9 tot 1,3%. En dat zijn eigenlijk allemaal hele mooie aandelen. En die willen we eigenlijk een stuk of 5, een half procentje gaan opkrikken. En dat zijn dus ze allemaal boven de 1% komen.
Ja, dus dat zijn aandelen die al in portefeuille zitten. Maar heb je dan ook een verlanglijstje van kandidaten?
Zeker. Het leuke is eigenlijk, de eerste drie, die hebben eigenlijk allemaal iets met pest control ook. Eentje ervan is de meest pure speler, dat is Rollins. Ongediertebestrijding is marktleider in de VS. Een andere is Ecolab, is ook een heel mooi aandeel, is een dividend aristocrat. En dat is ook weer zo'n soort verkapt AI aandeel, omdat ze actief zijn. En dat heb volgens mij de afgelopen podcast al meerdere keren verteld op het gebied van koeling van datacenters, zijn ze een grote speler in. Maar een ander heel leuk aandeel is, en dat is toevallig ook de tip van de week. Ja, die ga ik nu gewoon weggeven. Dat is Cintas. Hebben we het al vele malen over gehad. Dit fraaie aandeel is voor mij nog altijd een van de allermooiste dividend aristocrats. En het unieke aan Cintas is dat ze, als je alle koersrendementen van alle dik 50 plus dividend aristocrats op een rijtje zet, dan is dit de enige die gewoon elk jaar voor minimaal 12 jaar op rij hogere beurskoers heeft gerealiseerd. En het is ook niet helemaal toevallig eentje met gemiddeld de allerbeste dividendgroei van alle aristocrats in de Verenigde Staten. Alleen dit jaar staat die koers wat onder druk. Ze hebben een flinke overname eindelijk met succes weten door te voeren van de grootste concurrent in de Verenigde Staten, UniFirst.
Ja, want ze zitten in beveiligingskleding en zo.
Ja, goed dat je het zegt inderdaad. Wat doen ze? Ze zijn marktleider in Noord-Amerika op het gebied van bedrijfsuniformen en facilitaire diensten. Dus naast werkkleding moet je dan ook denken voor grotere bedrijven aan vloermatten, sanitaire producten, ook EHBO-oplossingen. Brandbeveiligingsdiensten en ook de inspectie daarvan. Al dat soort services verlenen ze. En het mooie is, het bedrijf heeft beurswaarde nu van 70 miljard. Het is een enorm gefragmenteerde markt. Ze hebben nu met hun Universe erbij, hebben ze iets van 8 miljoen werknemers die hun, laten we zeggen, uniformen dragen. Die halen ze op met die wagens, die wassen ze, repareren ze. Dus dat wordt volledig uit handen gegeven door die bedrijven die met Cintas in zee gaan. En ja, vaak gaat het om contracten van 3 tot 5 jaar en die worden automatisch verlengd. En er zitten vaste inflatieclausules bij, waardoor ze heel makkelijk jaarlijks die prijzen kunnen verhogen.
Ja, dit zijn de bedrijfsmodellen.
Ja, dat is, precies. Dat is echt perfect voor de dividendportefeuille. En dan ga je ook naar die cijfers kijken. Ja, dat is gewoon omzet, winst, alles. Vrij kaststroom, elk jaar gewoon hele mooie sprongen. Vorig jaar steeg de omzet met bijna 8% naar ruim 10 miljard. Nou, voor dit jaar, en dat is nog exclusief tot Universe. Die overname wordt in de tweede helft van het jaar naar verwachting afgerond. Ja, wordt er ook weer gewoon 9% omzetgroei verwacht. Ruim 11% winstgroei. En ja, dit is gewoon een bedrijf wat al 40 jaar op rij het dividend verhoogt. Met, wat ik al zei, de laatste 10 jaar 21% verhoging per jaar. En liefst 15 jaar op rij van een dubbelcijferige dividendverhoging. De laatste dividendverhoging vorig jaar was 15%. En dan ga je hier dan ook kijken. Vrije kaststroom, 2 miljard. Hè, groeit dus elk jaar met zo'n 10%. 2 miljard. En wat betalen ze aan dividend nu? 700 miljoen. Dus ja, er zit nog zoveel rek in. Ja, en dit is dus ook een die gewoon... Daar hebben we het in ons webinar van vorige week uitgebreid over gehad. Zo'n fantastische kapitaalallocatie hanteert met gewoon een combinatie van aandeleninkoop, dividendverhogingen, acquisities. Ja, als jij je zaken goed op orde hebt, fundamenteel, dan kun je dat gewoon allemaal combineren. En nou, dat doet Cintas dus ook. Mm. En ja, een van de redenen dat die koers dan toch naast die overname, die op zich wel meevalt, 5,5 miljard, eigen beurswaarde 7 miljard. Valt op zich wel mee. En ja, ze kunnen daar enorme synergievoordelen mee behalen. En ja, wat ik al zei, heel gefragmenteerde markt. Er zit nog zoveel runway for growth is daar de komende jaren. En dat heb ik dus ook bij de laatste cijfers, dankjewel Stefan, besproken. Want een van de redenen dat die koers wat onder druk ligt, is dat die brandstofprijs, benzineprijs, ook in de VS is enorm. Hè? En nou, dat kom ik dan toevallig tegen bij dat stukje over Casey's General Stores. Hè. Een gallon benzine in de US kost omgerekend naar liters in Europa nog steeds maar iets van 1,05, 1,10. Dus ja, peanuts vergeleken met wat wij hier voor benzine aftikken. Hè. Scheelt natuurlijk wel, woon je bij de Duitse grens. Ja. Ik zit nu op 1,82 of zo. Maar dat terzijde. Maar ja, ook die brandstofkosten. En dat is natuurlijk een grote kostenpost voor zo'n Cintas. Die gewoon heel de dag door heel de Verenigde Staten met honderden auto's rondrijdt. Om die uniformen op te halen en weer te droppen. Mm. Ja, dat hakt er wel op in. Maar ja, dat zijn in principe natuurlijk tijdelijke invloeden. En ja, het andere wat je van kunt zeggen. Het is natuurlijk altijd een hoger gewaardeerd aandeel. Maar ja, ze blijven ook gewoon leveren. En dus geen enkele reden om aan te nemen dat die groei de komende jaren gaat afzwakken. Sterker nog, door die overname voor Universe, ja, hebben ze gewoon zoveel weer aan extra groeien, versnellen.
Voldoet dan eigenlijk aan alle karakteristieken van een dividendportefeuille aan.
Dat is het. Ja. Fantastisch. En ze zitten nu rond 1% weging. Ja, heel mooi aandeel. Gewoon om iets van die cash uit die AI halfgeleide winsten te herallokeren. En dit is ook de tip van de week. Dus die geven zomaar eventjes gratis en niets weg. Heel mooi aandeel.
Zijn van die extraatjes voor de trouwe luisteraar.
Zo is het. Zo is het.
Nou, dat was dus een update van de dividendportefeuille. In de volgende aflevering gaan we het hebben over de hoogdividendportefeuille, waar ook van alles op dit vlak gebeurt. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl en vanaf maandag op YouTube en Spotify. Bedankt voor het luisteren. Veel succes op de beurs en tot de volgende keer.